Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op de stoomboot de Hamburg op weg naar China. Pater Jules en vier confraters zijn voor de tweede keer vertrokken na hun akelige, onverwachte vlucht uit China omwille van de boksersopstand. Ze vertrokken een 10 maand later, in augustus 1901. We hebben al mogen kennismaken met de medepassagiers en enkele grappige situaties. Al bij al verloopt de reis zeer goed, alhoewel dat de dagen lang duren en ze zich wat als luiaards beginnen te voelen. Gelukkig is er dan het bezoek, zoals 2 jaar voordien, bij de Paters Oblaten in Colombo, het huidige Sri Lanka. En een volgende brief is geschreven vanuit Singapore, reeds een maand onderweg. De pater schrijft dat ze een goede vaart hebben gehad sinds Colombo en dat iedereen het wel stelt. En zo meerden ze aan in Singapore op 14 september 1901 en ik lees verder. Beste ouders, broers en zusters, grootmoeder, oom en tantes, bloedverwanten en vrienden. Toen wij aanmeerden in Singapore, verlieten we het schip en sprongen in lichte rijtuigen. We vroegen aan de 2 koetsiers of zij wisten waar de Reverend Father Manager van de Franse katholieke zendelingen van de Missions Étrangères woonde. En de koetsier zei direct, yes, the French church. Nee, niet de French church, corrigeerden we, maar Reverend Father Couvreur. Ah, goed, zei de koetsier ons. En zij rijden en rijden en ze voerden ons ergens een hof binnen, waar het volgens ons voorzeker niet was. En een Chinees, wiens Chinees niet op het onze trekt, en die het woord Français niet kan uitspreken, liet ons binnenkomen en naar boven gaan. En met 2 gingen we binnen. Boven stonden wij met die Chinees voor de kamerdeur van de hoogeerwaarde bisschop, wiens naam daarop geschreven was. We dachten dan maar, ja, dat is een buitenkantje dat we die man een goeie dag kunnen komen zeggen. Ongelukkiglijk was hij er niet en ze konden hem in het ganse huis niet vinden. Maar ondertussen waren onze 3 andere confraters een Indische knecht tegengekomen in den hof die wat Frans verstond. En hij kon de 2 koetsiers duidelijk laten verstaan waar we echt naartoe wilden. En zo kwamen we dan toch aan waar we geherbergd moesten worden, bij Pater Couvreur. En ik zocht het even op. Deze pater, Nicolas Justin Couvreur, was lid van de Missions Étrangères en was er inderdaad procurator. En hij was zelfs raadgever van de regering in moeilijke onderwerpen. En alzo was hij zeer gekend in Singapore. Hij verliet het land in 1922 om gezondheidsredenen en overleed in april 1929 in Parijs op de leeftijd van 74 jaar. 40 jaar verbleef hij in Ceylon of het huidige Sri Lanka. En onze paters bevinden zich terug op de Hamburg richting Hongkong. De pater vertelt dat de vijf Nederlanders ondertussen het schip hebben verlaten om door te reizen naar Indië en ook enkele Engelsen om in Singapore te blijven. En ik lees verder. Zondag droegen we de heilige missen op in de vroegte. En de dominees plakten weer overal blaadjes uit om te laten weten dat er een dienst zal zijn in het Engels. Deze dienst bestaat meestal in liedjes zingen, terwijl dat een van hun vrouwen op de piano klaviert en de dominees een kort preekje houden voor de aanwezigen. Op een dag toen ik aan het brevieren was, zoals we meestal doen met over en weer te wandelen op het dek, kwam een van de dominees eens in mijn brevier kijken. Welke taal is het? Vroeg hij me. Latijn, antwoordde ik. Ha, ja, zei hij, dat heb ik ook nog wel geleerd op school, maar het is me geheel ontvlogen. En weg was hij. Of een andere keer gebeurde het volgende. Elke avond, voordat we beneden gaan slapen, wandelt elk van ons nog wat over het dek voor zijn avondgebed te bidden. Ondertussen zitten andere passagiers een boek te lezen of te kaarten of te luisteren naar muziek enzovoort. Ja, maar de gezette vrouw van de dominee had het ook opgemerkt dat het iedere avond hetzelfde schouwspel was. En zij zou het ook doen. Het was grappig om te zien. Een van ons was nog zijn gebed al zo wandelend aan het doen, terwijl wij al klaar waren en een treksken smoorden. En zonder dat onze confrater het opgemerkt had, kwam ook zij over en weer stappen statig lijkt een keizerin of alsof ze in een processie ging. Dat is me toch iemand. En commando's dat zij kan geven, in het Engels, tegen de Duitse matrozen, om bijvoorbeeld haar leunstoel te komen verzetten, een beetje meer naar rechts of naar links. Of ze slaat hard in haar handen van colère als ze het niet seffens doen. Maar allee, ik zal nu maar zwijgen, want je zou nog gaan denken dat ik kwaad wil spreken, al is het niet zo. Ze heeft me trouwens wel al eens een keer of twee goede dag geknikt en een oogsken gepinkt als ik weer aan boord kwam, na ons bezoek aan Colombo of Singapore. Het is woensdag 18 september 1901, 18 uur 's avonds, en onze pater schrijft. We zijn hier in Hongkong aangekomen en direct vertrokken naar de procuur aldaar. Ik en pater Botti zijn daar al een beetje bekend, want over 2 jaar, bij mijn eerste heenreis, hebben we daar 2 weken zitten koekeloeren wegens schipbreuk van onze boot, de Sydney, die daar voor reparatie dagen en dagen was blijven liggen, te dobberen. We vonden weinig veranderd in de stad, maar het was ook avond. Het is er nog altijd pater Martine, die er het huis van de Franse zendelingen van de Missions Étrangères openhoudt. Maar hij was er die avond niet, maar wel de volgende dag. En ik zit hier met onze medebroeders in dezelfde kamer van vorige keer. Vooraan is er een stenen afdak dat de grote hitte wat buiten houdt. En wij kunnen van hier ook de haven zien. Die hitte is wel draaglijk, maar toch erger dan op zee. Maar morgen varen we alweer verder en als het God belieft, komen we zondag aan in Shanghai. En de pater eindigt zijn brief met twee nieuwsberichten, die zij uiteraard ook volgen. We hebben vernomen dat er op William McKinley, de president van de Verenigde Staten, geschoten werd, maar dat hij toch is gestorven op 14 september. Verder vernamen we ook toch wat goed nieuws uit China na de boksersopstand, namelijk dat, naar het schijnt, de mandarijnen meer en meer schone pootjes geven, handjes geven, om terug goed te willen staan met de zendelingen. Beste ouders, ik hoop ook dat het met ulieden ook om ter best gaat. Graag uw zegen, alstublieft, Jules. We zijn aangekomen in Wosung, ten noorden van Shanghai, en we zijn hier ten volle bezig met kisten te timmeren en toe te slaan. Wosung was een aparte havenstad in het noorden van Shanghai, langs de rivier de Huangpu. Dit schrijft pater Jules in een brief van 26 september, een weekje later. En er staat bij vermeld, vanuit de First Class Saloon Yu Shun van de China Merchants Steam Navigation Company. En ik zocht het even op, deze Chinese rederij was toen een van de meest vier prominente rederijen in China tussen de jaren 1880 en de Tweede Wereldoorlog. En onze pater legt uit dat ze inderdaad van boot zijn veranderd. De Hamburg, zoals gezegd wordt, it is a very big one, is te groot voor de verdere reis en de haven van Wosung. En hij schrijft, en daarom moesten we eerst van de Hamburg overstappen naar een heel klein stoomschip, de Bremer, van dezelfde Duitse maatschappij. Wij en de meeste medepassagiers met onze kleine bagage. En als afscheid speelden koperblazers van op de wal een deuntje ter onzer ere en er werden nogal hoeden en zakdoeken gezwaaid. De grote kisten kwamen daarna en werden geladen in go-downs of grote stapelboeien van de Noord-Deutschen Lloyd. De Hamburg zelf stoomde dan de volgende dag verder naar Japan, om dan na 14 dagen terug te komen naar Shanghai en zo terug naar Europa. En zo vertelt de pater hoe volop kisten werden getimmerd en dichtgeslagen. 40 kisten van alle slag en zwaarte, met boeken en papier, ijzerwerk, eetwaren. Dat alles moet naar Midden-Mongolië en de Ortos. Iedere kist draagt een merkteken uit 2 of 3 letters en dan nog de bestemming Peking. en zo moesten de kisten dan op de juiste plaats terechtkomen. 10 Chinese dragers voerden dat boeltje op korte wagens, kruiwagens, naar de boot Yushun van de Chinese rederij waarmee wij verder zouden reizen. Dan legt pater Jules uit hoe 2 confraters in Shanghai nog even moesten wachten op een mare, een telegram vanwege pater Lode van Dijk, die hen dan vanuit Tientsin, de volgende halte, met de ijzeren weg, de trein, naar het oosten van Mongolië moest brengen, naar de grote missiepost van Ons Lieve Vrouw ter Pijnbomen. Deze trein loopt, schrijft pater Jules, op een 10 uurtjes van deze grote missiepost. En wij lachen dikwijls met die paters die naar het oosten moeten. En dan zeggen we, dat is toch geen missieleventje meer met een trein die voor de deuren van hun pensionaat stopt. Even een toelichting. In deze oostelijk gelegen missieregio, met dus als grote centrale missiepost Ons Lieve Vrouw ter Pijnbomen of kortweg de Pins genoemd, zou 3 jaar later de broer van Jules, Jozef, toekomen. Pater Jules zelf missioneerde in het westelijke deel, genaamd Ortos. Vrijdag de 27e september om 10 uur in de voornoene zijn we dan van op de kaai van de China Merchants Steam Navigation Company uit Shanghai weggevaren. Deze boot, Yushun, is ook een redelijk stomerke van 1600 ton. Maar de Hamburg, die we verlaten hebben, was 10.200 ton. De Yushun is voornamelijk met rijst geladen en vaart in 1 trek naar Taku, het einde van onze bootreis. Eigenlijk is deze boot het meest geschikt voor de handel en niet direct om reizigers mee te nemen. Zo zijn er maar 2 cabines voor Europese reizigers en het zijn de onze geworden. Andere reizigers zijn er niet buiten de zwarte poes. Buiten kapitein Richards en 3 officieren die samen met ons eten, zijn er nog 2 Engelse machinisten die geheel de dag niet te zien zijn. En er zijn dan nog de koks en 3 stewards. Alle matrozen zijn dan Chinezen. Vader en moeder, gijle hebt nu misschien compassie met ons dat wij al zo op een klein bootje zitten en waarschijnlijk veel rapper zeeziek zullen zijn in een storm. Wel, beste mensen, toch, onze Yushun vaart zo vast en nog vaster als de Hamburg. Maar gelukkig hebben we nog geen schoner weer gehad als nu. En de kok kent zijn vak en onze maag trekt goed. Kapitein Richards, een gezellig dik ventje, en zijn officieren zijn zeer aangenaam en spreken enkel Engels. En de kapitein doet ons veel in zijn cabine binnenkomen om een Londres sigaar te smoren. En hij wijst ons dan op zijn schone zeekaarten en toont dan aan waar we aan het varen zijn. Maar hij laat ons ook zijn eigen schilder- en tekenwerken bewonderen. En passeert er in de verte een andere stomer, dan laat hij ons door zijn bijhaalder, zijn verrekijker, kijken. En dan zegt hij, dat moet zo ene zijn, van die of die linie. Wacht, Willen we het hem eens vragen? En Cephus doet hij dan een vlag opsteken en krijgt hij alzo antwoord van het andere schip. 2 dagen later, de 29e september, zijn we Wei-Hai-Wei voorbijgevaren, een schiereiland dat ligt aan de westkant van de Gele Zee. We zagen het liggen in een baai. Er waren daar vele vissersbootjes. De kusten hier overal zijn bergachtig en er liggen vele eilanden in de zee. En voortdurend zijn er stoomboten en sloepen te zien, soms dichtbij, dan weer van verre. Morgen, in de voornoen, moeten we normaal in Taku aanmeren. Dan is de bootreis voorbij. Beste vader en moeder, ik stop met mijn brief. Een kruisje alsjeblieft. Allen gegroet, Jules. En zo komen we aan een brief geschreven op 6 oktober 1901 vanuit de hoofdstad Peking. Daarin schrijft Pater Jules dat de boot op 2 oktober aanmeerde in de havenstad Taku, waar de paters dan de stoomtrein moeten nemen naar de binnenstad Tientsin, een goede 80 kilometer landinwaarts. En om, daarna, door te reizen, terug met de stoomtrein naar Peking. Dus dezelfde route als tijdens hun eerste reis naar China 2 jaar daarvoor. Maar Pater Jules geeft iets meer informatie over deze treinreizen. Zelfs op de ijzeren weg gaat het zeer goed. Het zijn allemaal Engelse soldaten die er dienst doen. En vind je geen Engelsman, dan komen ze met een Fransman voor de pinnen. Ook lopen er Chinezen rond met een band op hun mouw, waarop het een en het ander in het Engels is opgeschreven. Het gaat eigenlijk ook al rapper dan 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld, reizigers van eerste klasse mogen 3 kolli meenemen en betalen voor ieder dat ze meer meenemen 1 Mexicaanse dollar, 28,5 frank, van Taku naar Tientsin. Men kan ook een wagon van halve grootte reserveren voor een 60 dollar. En dat hebben wij ook gedaan met al onze kisten. Maar de kosten hebben we zelfs kunnen delen met de Franse zendelingen en die ons nog het een en ander meegaven voor Peking. Ze hadden ons zelfs een Chinese helper meegegeven die heel de tijd waakte bij onze bulkes, de bagage, door er bovenop te gaan zitten. Je betaalt ook pas als de trein aan het rollen is. Maar draagt je een soutane, dan vragen ze of je een reiziger bent of een almoezenier. En een almoezenier betaalt niet. Je ziet dat wij met niets moeten inzitten. Maar ik moet toch nog iets vertellen. Het is plezant om te zien hoe het eraan toe gaat met de Chinezen van derde klasse. Zij moeten allen wachten voor een schreven, een lijn. En ze mogen er pas overlopen als de trein geheel gereed is en als de policeman zijn stok omhoog heeft gestoken. En dan komen ze allen gestormd naar de trein. De ene met een koffer, de ander met potten en pannen, en ze lopen om de beste plaatsen te kunnen hebben. Maar zij zitten wel in open bakken, waarvan de deuren niet open draaien, maar naar boven klappen, zoals valbruggen. En eronder doorkruipen zij binnen en staan of zitten op hun vracht. En hier en daar staat er ook nog een paard of drie ertussen, en alles onder het toezicht van een soldaat. En al die Chinezen zitten of staan daar in open lucht een pijpje te smoren of thee te drinken. En diegenen die er niet geheel in kunnen, zitten met hun benen overboord. In het tweede deel van de treinreis tussen Tientsin en Peking zijn er een vijftal spoorhallen, haltes waar we dan even stoppen. En dan komen er Chinezen langs de trein met Japans bier uit flessen, koeken en eieren en peren. En wij kochten 9 eieren en 10 malse peren voor een half fransken. En op woensdag 2 oktober 1901 reden we de stad Peking binnen.